Wij gaan verder met onze Bijbelstudie. En wij waren gebleven in Filippenzen 3 vers 8 en 9, daar zitten we ongeveer. In hem gevonden worden niet mijn gerechtigheid hebbend die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. En dat is de gerechtigheid uit God op grond van het geloof. Dus het is Gods gerechtigheid door geloof toegerekend. En dat is heel bijzonder. Dat is buiten de wet om, maar de wet en de profeten getuigen daarvan. We leven dus niet onder de wet, maar wij leven onder de genade. Jullie zijn niet onder de wet, maar jullie zijn onder de genade. En dan zegt Paulus in Romeinen 6 daarbij, dat die vragensteller, die is er steeds, die denkbeeldige vragensteller waarmee die in gesprek is, zouden wij dan zondigen, omdat wij zien dat we niet onder de wet, maar onder de genade zijn? Volstrekt niet. Of dat zij verre. Of mogen dat niet gebeuren? Nou, dan heeft u drie verschillende vertalingen van wat er in de grondtekst staat. En ja, ergens kan het alle drie wel. Maar het gaat erom dat de apostel natuurlijk daarmee een hele andere weg wijst. We leven namelijk onder de genade om ons ten dienste te stellen van hem. Om ons ten dienste te stellen van God. En in één adem zegt de apostel dan ook in Romeinen 6 daarbij, ons ten dienste te stellen van zijn gerechtigheid. Dat wil zeggen dat die gerechtigheid ook zichtbaar wordt in ons leven. Dat we dus ten dienste van die ander staan. En dat betekent in feite, hè, als we nog even terugdenken aan die Hebreeuwse invulling van het begrip gerechtigheid. De tzedaka in het Hebreeuws. Dat is de Hebreeuwse gerechtigheid. Dan gaat het niet alleen om je plicht doen, maar meer dan dat. Want door de liefde doe je er als het ware nog een schepje bovenop. Dan doe je niet alleen je plicht, maar dan doe je het met liefde. Dat is zeg maar die weldadige extra, dat weldadige extra wat je dan erbij doet, wat de Heer Jezus ook deed. Je kan dat vergelijken met de barmhartige Samaritaan, die niet alleen olie en wijn in de wonden goot van degene die daar aan de kant van de weg lag, maar hem ook nog eens een keer op zijn eigen rijdier zette hem in de herberg bracht. Daarvoor zou je kunnen zeggen, dat is nou dat extra, dat is nou die extra, wat het Hebreeuwse begrip gerechtigheid inhoudt. Hè? Dat is nou die liefde, dat hij niet alleen die wonden heelde, maar dat hij ook nog eens een keer zorgde voor onderdak. Nou, zo vinden we bij vader. Hè? Ik had het gisteren over terugkeren naar je oorsprong, maar wij komen dan terug eigenlijk, hè? Als je tot geloof komt en je leert God kennen als je vader, dan kom je eigenlijk terug bij je oorsprong. Dan kom je terug bij die ene, die uitgebeeld wordt in de letter Alef in het Hebreeuws. En de letter Alef, die heeft in feite de getalswaarde 26, dat is heel merkwaardig, maar een Alef, als je een Alef zou zien, dan zie je eigenlijk twee keer de letter Jod, en die wordt gescheiden door een schuine streep, dat is de letter Waf. En als je dan van die drie de getalswaarde optelt, dan heb je getalswaarde 26. En dat is niet toevallig hoor, want de naam Yahweh, dat is J-H-W-H, J-H-W-H, die heeft ook de getalswaarde 26. Dus dat is het dus niet toevallig. Die dingen zijn in het Hebreeuws nooit toevallig. Maar dat is dus, zou je kunnen zeggen, de bijzondere getalswaarde van de naam van God. En zo komt er ook in een psalm, ik weet even niet uit mijn hoofd, maar misschien is er een concordantie in de zaal die het wel weet. Er is een psalm waarin 26 keer wordt God wordt geloofd, want zijn goede tierenheid is tot in eeuwigheid. Dat is 26 keer. En dat heeft dus te maken met de waarde van de naam van Yahweh. Maar goed, daar komen we nog wel. Ik zal het wel nazoeken, dan kom ik er morgen nog wel even op terug. Die alef, de letter alef in het Hebreeuws, daar zie je eigenlijk aan de bovenkant een jod. En aan de onderkant een jod. En een schuine streep. Nou, ik heb het over terugkeren naar je oorsprong. En de oorsprong van alles is eigenlijk God zelf. En die wordt in de letter Alef, dat is de 1, dat is eigenlijk die 1 en die staat voor God in het Hebreeuwse alfabet. En de naam Elohim begint ook met een Alef. Dus vandaar. Maar het is bijzonder dat, dat zal ik u even laten zien. Kijk, het bijzondere is dat het Hebreeuwse woord ahava, dat is liefde, die heeft als getalswaarde 13. En hetzelfde geldt voor het Hebreeuwse woord echad. Hoor Israël, hoor de Heere uw God is één. Nou, dat woord één, dat is echad in het Hebreeuws. Dat begint trouwens ook met een alef. En dat heeft ook de getalswaarde 13. Dus het is heel bijzonder eigenlijk dat zowel het woord liefde als het woord één in het Hebreeuws dezelfde getalswaarde hebben. En bij elkaar opgeteld is het ook 26. En ik denk ook dat het niet toevallig is. Geloof ik niks van dat het toevallig is. Maar, wat is nu daar het verband? Nou, wat bewerkt Gods liefde? Gods liefde bewerkt eenheid. En dat is niet alleen zo als we nadenken over ons gemeente zijn, hè, dat de gemeente één is. Want Paulus benadrukt dat ook in deze Filippense brief. Hè, dat we één van geest zijn, één van ziel, medestrijdende in hetzelfde geloof. Dan wijst hij nadrukkelijk op die eenheid. En daarmee refereert hij in feite aan de zevenvoudige eenheid die in Efeze 4 ook naar voren wordt gebracht. Hè? Dat er één lichaam is, één geloof, één doop, één Heer, één geest, één God en Vader van allen. Dat is allemaal één. U hoort de herhaling als ik dat zo zeg. Dat is allemaal nadruk op die eenheid. Waardoor wordt die eenheid bewerkt? Door zijn liefde. En dat is nou typisch dat het in het Hebreeuws dan ook dezelfde getalswaarde is. Dat is ook niet toevallig. En allebei die woorden, ahava en echad, beginnen in het Hebreeuws met een alef. Dus ook dat is, dat heeft allemaal verband met elkaar. Nou, die eenheid, liefde bewerkt eenheid. En dat heeft ook met, ik heb het nu even wat breder getrokken en gezegd van nou, dat heeft te maken met de hele gemeente. Dus daarmee bedoel ik het hele lichaam van Christus. En dan zijn wij een heel klein groepje, vormen wij daarin, in dat grote lichaam van Christus. Hè. EH is dan een heel klein groepje daarin. Nou, dat wereldwijde lichaam van Christus, dat is een eenheid. En waar gaat het nu om? Dat we die eenheid van de geest die er is, dat we die bewaren. Het is niet zo dat wij die eenheid moeten maken, daar vergissen gelovigen zich vaak in. Nee, die eenheid van de geest die is er en die mogen wij bewaren in de band van de vrede. Dat is het punt. En die eenheid kan alleen maar echt ook uitgeleefd worden als Gods liefde functioneert. Als Gods liefde daadwerkelijk actief bezig is bij die gelovigen en door die gelovigen heen naar elkaar toe. Dan wordt ook daadwerkelijk die eenheid ervaren. Die eenheid van de geest. En die Gods geest is natuurlijk ook de geest van de liefde. De vrucht van de geest wordt als allereerst gezegd liefde. Dus waar Gods geest werkt, daar moet absoluut ook zijn liefde bezig zijn. En dat is ook waar de apostel Paulus in deze Filippenzenbrief mee bezig is, om die eenheid onder de gelovigen, als ware te onderstrepen. En op allerlei dingen te wijzen van onze wandel, opdat wij als gelovigen ook één kunnen zijn. En nu ga ik het even toetrekken naar u en mij heel persoonlijk. Het is ook de bedoeling dat we door het evangelie één worden als mens. Je zou ook kunnen zeggen dat je weer helemaal mens wordt. Dat al die ballast van traditie, dat al die dingen waar je misschien mee opgevoed bent, die je ouders met alle goede bedoelingen hebben aangebracht, maar die toch in het licht van het evangelie, dat je die moet kwijtraken. Maar het is de bedoeling in het evangelie dat je weer echt mens wordt, zoals God dat bedoeld heeft. Zoals God oorspronkelijk die mens bedoeld heeft, daar gaat het om. Dat je misschien allemaal ballast en we kunnen ons vaak heel dik en groot voordoen en noem maar op. En gaandeweg breekt God het allemaal af. He, want als we onszelf opblazen of dik voordoen of groter voordoen of beter voordoen dan we zelf zijn, dat is allemaal zuurdeesem, volgens de schrift. Zuurdeesem, dat is gist. En wat doet gist in deeg? Die laat het rijzen. En dan lijkt het veel groter dan het in werkelijkheid is. Dat is de werking van zuurdeesem. Daarom is zuurdeesem in de Bijbel ook altijd een beeld van zonde en van kwaad. Zuurdeesem. Dat is helemaal niet, er wordt nooit positief over gesproken in de Bijbel. Maar in ons leven moeten we dat zuurdeesem van, nou vul maar in, kwijtraken. Opdat wij weer echt mens worden. Dat misschien een buitenkant die wij steeds optrekken of opgetrokken hebben naar anderen toe. Dat die buitenkant langzamerhand verdwijnt en dat we weer van binnenuit één worden. Dat is wat het evangelie bewerkt. dat die liefde van God van binnenuit in ons zo werkt dat we één worden als mens. En kan het ook heel vervelend zeggen, hè, dat je een mens bent die geen twee gezichten meer vertoont, van op de ene plek ben je zus en op de andere plek ben je zo, al nagelang de omstandigheden, maar dat je één wordt, dat je overal hetzelfde bent, dat je gewoon bent wie je bent. Je mag gewoon jezelf zijn, sowieso voor God. Je mag gewoon jezelf zijn voor God. En je hoeft je ook niet te verbergen, je kan je ook niet verbergen voor hem. Maar je mag gewoon jezelf zijn voor God. Jezelf zijn voor zijn aangezicht. En het mooiste is, het ideale is, als wij als gelovigen onder elkaar gewoon onszelf kunnen zijn. Dat zou het mooiste zijn. En u hoort dat ik het voorzichtig zeg. Dat zou het mooiste zijn. En helaas denk ik dat het vaak niet het geval is of niet kan zijn. Omdat je toch nog een soort veiligheidsmarge inbouwt voor jezelf. Hè? Maar het mooiste zou zijn als we gewoon onder elkaar onszelf konden zijn. Ja goed, en dan maken we fouten, ja inderdaad. Maar daarvoor zegt het evangelie toch dat we elkaar genade mogen schenken. Zoals God ons dat ook doet. Daarom mogen we ook voor hem onszelf zijn. Met al onze fouten en gebreken met wie we zijn. En we maken elke dag fouten. Ja, maar ja, goed, ja, dat laat alleen maar zien dat we in onszelf, inderdaad, ja. Maar we mogen voor hem wandelen en hij rekent ons dat niet aan. We hebben toch de vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. Dat wil niet zeggen dat wij erom moeten vragen, dat staat er niet. Wij hebben dat. Dus als wij tekortschieten, zelfs als wij het vaderhart krenken, ja, mogen we in gebed bij de Heer brengen. Natuurlijk. We mogen altijd komen bij de troon van genade. Maar is het dan zo dat God ons wijst? Nee hoor, helemaal niet. Maar als het je dwars zit, breng het bij de troon van genade. Opdat het je niet langer dwars zit, laat ik het zo zeggen. Maar Christus heeft voor alles al natuurlijk al gedaan. Voor alles wat wij nog in de toekomst ook fout zullen doen, heeft Christus ook al alles volbracht. Anders zou zijn werk niet af zijn geweest. En zo daarmee leren omgaan. Maar dat betekent ook dat je als mens van binnenuit één wordt. En hoe word je dat? Nou, door de inwerking van Gods liefde in jouw persoonlijk leven. Dat je gewoon jezelf kan zijn. En dan brengt dat inderdaad lijden met zich mee. Want de Heer Jezus was ook gewoon zichzelf te midden van zijn volk. Hoewel zijn innerlijke heerlijkheid aan de buitenkant niet zichtbaar was, maar dat was op dat moment ook niet de bedoeling. Maar zoals hij moest zijn als mens, te midden van zijn volk, zo was hij ook. Hij was gewoon zichzelf. En dat bezorgde hem lijden. Dat bezorgde hem verdrukking. Dat bezorgde hem verdriet. Net zoals het later in het leven van de apostel Paulus ook ging. En in die andere voorbeelden die hier genoemd worden, Timotheus en Epafroditus, die ook een stuk lijden in hun leven meemaakten. Maar het gaat erom dat we komen tot die innerlijke eenheid. Innerlijk één zijn. Mens uit één stuk en wandelen voor het aangezicht van God. En dat is wat we elkaar ook voor elkaar mogen bidden. Nou, waar strekte Paulus zich naar uit? En dan komen we bij het derde punt. De kracht van zijn opstanding. Let erop dat Paulus hier niet op de voorgrond stelt dat hij zich uitstrekte naar de opstanding, want dat is een feit, dat gaat in de toekomst gebeuren. Dat is voor God al een feit, alleen voor ons duurt het nog heel even. Naar onze maatstaven en mening, omdat wij in tijd en ruimte leven, duurt het te lang. Dat wij ongeduldige mensjes zijn. Maar goed, die opstanding die komt op zijn moment, op zijn tijd. Maar waar strekte Paulus zich dan nu naar uit, voor zijn leven nu, vandaag? Naar de kracht van zijn opstanding. Paulus strekte zich dan uit dat hij vandaag die kracht in zijn leven wilde ervaren. Dat is het voorbeeld voor ons. Het gaat hier om de kracht van zijn opstanding. Nou, dat is het woord dynamisch. Dan hoor je bijna het woord dynamiet. Nou, dynamiet is een heel explosief spul. Nou, die dynamisch, die geweldige kracht, die opstandingskracht. Dat is die kracht waarmee God zijn zoon uit de doden opwekte op de derde dag. Die kracht, die grote kracht, dat die vandaag in ons leven werkt. Nou, dat is het voorbeeld wat Paulus ons voor ogen stelt. De kracht van zijn opstanding. dat is puur dan voor de praktijk van zijn persoonlijk leven. En dan gaat het niet om, dan gaat het er niet om dat hij zoveel mogelijk zou willen doen wat hij zelf wilde. Nee, hij volgde zijn Heer. En de Heer wees hem de weg. De Heer, en dan zeg ik het even met weer, dan kom ik weer even terug op de Hebreeënbrief, Hebreeën 12. De Heer stelde hem een loopbaan voor ogen. Stelde hem een loopbaan voor die hij zou lopen. En de Heer liep die loopbaan. En zo stelt hij ook ons een loopbaan voor ogen als gelovigen. Als we praten met elkaar over onze wandel en ons dienstbetoon. Dan stelt hij ons een loopbaan voor ogen die we mogen bewandelen. Die weg. En die weg mogen we gaan. En in die weg hebben we kracht nodig. Kracht voor ons dienstbetoon. Kracht om dat dienstbetoon ook met liefde te kunnen doen. Daarvoor heb je kracht nodig. Dat kun je niet in eigen kracht. Als je het gaat proberen in eigen kracht, dan ben je binnen de kortste keren doodmoe. Dan ben je over een half jaar overspannen. Als je vanaf nu in je eigen kracht het allemaal gaat proberen, dan ben je over een half jaar overspannen. Maar het gaat er dan ook om de dingen te doen in zijn kracht. En het van hem te verwachten. De kracht van zijn opstanding. En die kracht, daar bidt Paulus ook om in Efeze 3. He, dat bijzondere gebed, wat wij ook mogen kunnen bidden. Dat hij ons met alle kracht bekrachtigt. De kracht van zijn opstanding is dat, uit Efeze 1. Die kracht hebben we nodig voor onze actieve dienst vandaag. En welke dienst wij dan doen, ja, dat is een zaak van de Heer. Dat is niet een zaak van dat we elkaar, nee, het gaat erom dat de Heer ons op die weg brengt. En als je dat bidt, van Heer, breng mij op die weg, ik wil u dienen, dan zal de Heer ongetwijfeld je een stuk dienstbetoon geven. Waar dan ook, hoe dan ook. En dat is dan die loopbaan die hij je voorstelt. Zoals Paulus die loopbaan liep, en zoals Christus die loopbaan liep die hem was voorgesteld. En er is volharding voor nodig. En voor die volharding heb je kracht nodig. Hè, om eronder te kunnen blijven staan, er is kracht voor nodig. Nou, dat is de kracht van zijn opstanding. En op die dingen gericht zijn, hè, dat betekent, ja, inderdaad niet langer op de aardse dingen gericht. Want daar is deze brief natuurlijk mee bezig. Hè. Ons jaarthema is dat wij een bestuurszetel hebben in de hemelen. Of die aan de hemelen toebehoort. Vers 20, hè. Dat is ons jaarthema. Hè, de zetel van het bestuur berust bij hem in de hemelen. En daar horen wij. En maar zolang wij hier nog op aarde zijn, oké, dan hebben we hier op aarde nog iets te doen. Maar wij horen eigenlijk al aan de hemel toe. In feite zijn we in Christus al in de hemel geplaatst, hè? Zegt Efeze 2. We zijn met hem gezet in de hemel, te midden van de hemelingen. Dat is onze plaats nu al. Samen met hem. Alleen we lopen hier nog met onze voetjes op de aarde rond en in de praktijk van alle dag. En dat is vaak niet makkelijk. En dan heb je die zuigende modder, hè, waar je voeten soms in wegzakken. Of moet ik zeggen de zuigkracht van de wereld die je trekt. Dat kan. En die is voortdurend bezig om ons proberen af te leiden als gelovigen. He, we hebben altijd, het is heel simpel. We hebben drie vijanden, zeg maar. Dat is de tegenwerker, de wereld en het vlees. Dat zijn onze grote vijanden, zeg maar, hè. Nou, het vlees is het dichtst erbij, want dat hebben we zelf dagelijks nog mee te maken. De wereld is ook heel dichtbij en die probeert ons ook af te leiden, laat ik het maar zo zeggen. En daardoorheen speelt altijd ook de tegenwerker die op een of andere manier door de vurige pijlen die afgeschoten worden jou ook af te leiden. En als je wapenrusting niet draagt, dan treffen die doel, maar de pijlen vliegen wel rond. Kan ik u verzekeren dat die rondvliegen, absoluut. En die proberen ons af te leiden. Dat zijn afleidingstactieken. Die proberen ons af te leiden van de gerichtheid, de gezindheid die we hebben. En dan gaat het toch niet om de dingen die wij zien, maar dan gaat het om de dingen die we niet zien. Want we praten hier voortdurend over geestelijke dingen. Dingen die we niet kunnen zien. We praten over hem die we kennen, maar we kunnen hem niet zien. We geloven hem. We weten dat hij er is. En we leren hem steeds beter kennen, maar we hebben hem nog nooit gezien. Maar we leren hem wel kennen, want we leren zijn gedachten kennen. We leren zijn hart kennen door zijn woord. Dus we leren hem wel van binnenuit kennen. Dat is eigenlijk heel wonderlijk. Hè? Dat iemand die je nog nooit gezien hebt, je gelooft in hem. Hij is er. Hij is hier ook in ons midden. Door zijn geest. Hij woont in ons door zijn geest. maar we hebben hem nog nooit gezien. Dus we praten over geestelijke dingen. En dat is soms heel moeilijk voor ons als mensen, als natuurlijke mensen. Want we willen graag dat iets zichtbaar is en tastbaar is. Maar dat is hem nou juist. We kijken naar de dingen die we niet zien, zegt Paulus. En dan denk ik aan 2 Korinthe 4, de laatste verse. De dingen die we niet zien, daar gaat het om. Die hebben eonische kwaliteit. En de zichtbare dingen, ja, die hebben vaak te maken met ons vlees. En daar laten we ons vaak door afleiden. Het zijn misschien dingen die op zich genomen leuk zijn, interessant zijn. Waar op zich op een afstandje bekeken niks mee mis is. Maar als het je afleidt, en dan kan het wat dan ook maar zijn, hoe onschuldig ook, maar als het jou afleidt en jou verhindert om zijn dienst te kunnen vervullen, de dienst die hij jou geeft, ja, dan is het een afleiding. En dan leidt het je af van datgene wat, waar het werkelijk om gaat. Nou, onze plaats is dan ook boven, te midden van de hemelingen. En dat is onze blikrichting dan ook. En met die blikrichting innerlijk staan we hier gewoon op aarde en doen we gewoon datgene wat op onze weg komt om te doen. He, gewoon doen wat je hand vindt om te doen, zegt de prediker dan. Nou, oké, ja, maar dus wel in zijn dienst. Het is in zijn dienst. Met die gerichtheid op de dingen die boven zijn. He, dat is onze innerlijke houding. En dan gaat het een stapje verder. Want waar heb je dan die kracht voor nodig? Nou, dat is het volgende punt is de gemeenschap van zijn lijden. De gemeenschap van zijn lijden. Is het dan zo dat je, zoals sommigen bijvoorbeeld in Indonesië doen, dat die zichzelf laten kruisigen? Letterlijk. Ik heb dat wel eens gezien op televisie. Maar je weet niet wat je ziet. Ja, dat documentaire. Werd iemand gevolgd en die dat dan ging doen. Dat is ongelooflijk. Maar die liet zich dus letterlijk kruisigen. Is dat nou de gemeenschap van zijn lijden wat Paulus hier bedoelt? Nee, natuurlijk niet. Dit is ook iets wat, maar er komt wel in ons leven een stuk lijden. Als we hem dienen, dan gaat het met lijden gepaard. En lijden kan bijvoorbeeld zijn dat andere medegelovigen je niet begrijpen. Dat is een vorm van lijden. En dat je door medegelovigen, misschien wel door dat onbegrip, dus eigenlijk ten onrechte onder druk wordt gezet. Dan kan je lijden en verdrukking ervaren van je medegelovigen. Dat kan. Hè? Van binnen, ooit is wel eens gezegd, ja, je hebt soms dingen die van buiten afkomen. Hè? Dat is zeggen, dan komt het van links. En waar je vaak niet op bedacht bent, dat is van rechts. Wat van rechts komt. En wat je aanvalt. Dat bedoel ik. Dat kan zijn van links, van buitenaf, vanuit de wereld zeg maar, ga ik het even wat duidelijker zeggen. Maar het kan ook zijn van rechts, dat is namelijk door je medegelovigen. Dat zijn de aanvallen van rechts, dat is van binnenuit. En dat is het moeilijkst, dat is het allermoeilijkst. Want daar zit die tegenwerker op, daar wil die wil de gelovigen uit elkaar spelen. Die wil die gelovigen uit elkaar spelen, zodat dat evangelie, dat woord niet meer klinkt. Welk woord niet, dat het Jezus Heer is. Jezus is de Heer. En als je dat uitspreekt, dan kunnen de geestelijke machten daar niet tegen. Want die weten dat hij Heer is. En die weten dat hun tijd nog maar kort is. En hoe meer de tijd vordert, hoe actiever ze worden. Dat zie je ook in de wereld. He? Uitingen van occultisme nemen hand over hand toe. Er is een enorme uitbarsting gekomen in de jaren 60. Door dingen als Woodstock, grote Woodstock, muziekfestival. Maar met dat muziekfestival kwam ook een enorme stroom van Oosterse zaken kwam over, werd uitgespoeld over Amerika en het Westen. En er zat een heleboel occultisme doorheen verweven. Nou, dat is een enorme doorbraak geweest, zeg maar. Nou, om één voorbeeld te noemen, ik kan wel andere voorbeelden noemen in geestelijk opzicht. Moet u dat boekje van, het wordt helaas niet meer gedrukt, maar dat heet In Drie Golven. Van Dr. Anders Dieperink is dat, geloof ik. Een heel duidelijk boekje. Dat gaat over drie golven van de charismatische beweging. De eerste golf was in het begin, in 1906, begon in Los Angeles. Het begon met spreken in tongen en allerlei verschijnselen. De tweede golf kwam zo ongeveer de jaren 50, 60, denk ik. En de derde golf hebben we onlangs gehad. Nou, en in het verlengde daarvan had je de Toronto Blessing. En nu heb je in Amerika weer ergens in Lakeland of zo. Zo'n soort, dat wordt in sommige kringen op, heel voorzichtig in, wordt dat een opwekking genoemd. Nou, dus helemaal, heeft helemaal niks met de opwekking. Heeft helemaal niks met Gods woord te maken. Heeft helemaal niks met geestelijke dingen te maken. Ja, wel met geestelijke dingen, maar met geesten. He, dan gaan ze lachen in de geest en blaffen in de geest en noem maar op. Ja, nee, ik meen het. Ik meen het serieus. Is er in publicaties geweest? Is het gewoon te lezen? Nu in Amerika speelt dat. Lakeland, geloof ik, als ik het goed zeg. Lakeland Revival wordt dat genoemd. Maar dat heeft niks met Gods geest te maken, hoor. Ja. Dan zeggen ze dus lachen in de geest. Dan denken ze dat het lachen is in de Heilige Geest, maar dat is het niet. Ja, mensen omvallen enzovoort. Dat ze hebben natuurlijk al heel lang gezien dat mensen omvallen in samenkomsten enzovoort. Bij, noem ik bijvoorbeeld Benny Hinn of zo. Hè, dat noemen ze dan een opwekkingsprediker. Maar ik heb daar wel eens een video van gezien. Nou, dan blaast hij en dan vallen hele rijen met mensen vallen om, hè, achterover in de zaal. Hele rijen. Je weet niet wat je ziet. Dat is geen Heilige Geest, hoor. Dat zijn geesten. Dat zijn vrome machten die zich manifesteren alsof zij de Heilige Geest zijn. Nou, dat is allemaal aan de hand. En daarmee worden oprechte gelovigen, en dat vind ik het ergste daarvan, die worden daarmee misleid. Dat is de misleiding van de tegenstander. En die is natuurlijk nog veel subtieler dan occulte zaken. Die Ouija-bord, noem maar op. Grote beurzen zijn ervan, heb ik gisteren al gezegd. Er wordt veel geld aan verdiend, enzovoort. Maar dat is allemaal... Dat zijn allemaal zaken die misschien duidelijk zijn. Je kunt zeggen, ja, dat is duisternis, dat is occultisme enzovoort. Maar veel moeilijker is het als het dus om dit soort dingen gaat. Want dan heb je onderscheidingsvermogen nodig. En je kan maar door één ding onderscheiden, dat is door Gods woord. Toetsen aan Gods woord. Ja, als daar die toets niet kan doorstaan, dan is het niet zijn geest. Dan is het ook niet zijn waarheid. Maar dan is het leugen. Dan is het misleiding. Nou, de gemeenschap van zijn lijden. Dus als je dan zegt dat het niet juist is, dan kan je inderdaad door andere gelovigen die daar helemaal geen begrip voor hebben, kun je verguisd worden, veracht worden, in de hoek gezet worden, bespot worden enzovoort. En dat zijn de medegelovigen. En dat is een stuk lijden wat je dan moet ondergaan. Dat kan. Dat gebeurt. Hè, maar denk erom dat het tegenwerken er altijd op uit is om gelovigen onderling uit elkaar te spelen, om die eenheid te verbreken. Om alles te versplinteren. Nou, daar heeft hij, als je terugkijkt in 2000 jaar christendom, groot succes mee gehad in zekere zin. Nou, dus je hebt dan die kracht nodig om in dat lijden, hè, want Paulus zei bij het eind van zijn leven, allen in Azië hebben mij verlaten. En dat constateerde hij met verdriet en het was een lijden in zijn leven, want het waren notabene gemeentes die hij zelf had gesticht. Want wat lag in Azië, in de toenmalige provincie Azië, daar lag onder andere Efeze en Colosse. Het waren gemeentes die door zijn bediening waren gesticht. En die hadden hem verlaten. Zegt hij in 2 Timotheus. Allen in Azië hebben mij verlaten. Dus bij zijn leven al. En dat is elke keer weer, als het evangelie doorbreekt, dan kan het zijn dat het heel snel gebeurt, misschien in enkele tientallen jaren, dat mensen daar weer afstand van nemen en Paulus verlaten. Dat gebeurt. Dus denk erom dat zaken zijn die echt heel reëel zijn. Gelijkvormig wordend aan zijn dood. Nou, dat is natuurlijk ook niet een letterlijke dood. Dat kan natuurlijk niet. Maar dat heeft te maken met waar ik vanuit Romeinen 6 al heel even aan daarnet aantikte. Romeinen 6, laten we dat even met elkaar opzoeken. Gelijkvormig worden aan zijn dood. Romeinen 6. En dan lees ik met u vanaf vers 5. Want indien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood. Hetgeen gelijk is aan zijn dood. Hè, zijn ongeveer dezelfde bewoording als Filippenzen 3. Zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding. Dit weten wij immers dat onze oude mens mede gekruisigd is. Opdat aan het lichaam van de zonde zijn kracht zou ontnomen worden. En wij niet langer slaven van de zonde zouden zijn. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Indien wij dan met Christus gestorven zijn, geloven wij dat we ook met hem zullen leven. Hier gaat het om dat actieve geloven in de dagelijks praktijk, dat wij inderdaad samen met hem gestorven zijn, maar ook samen met hem leven. Dus hier gaat het om de praktijk van alle dag. Dus hier gaat het niet om dat we ooit in de toekomst een keer zullen leven. Ja, dat is ook zo, letterlijk. Maar hier gaat het om, nu wij geloven dat we ook met hem zullen leven. Nu, vandaag, in dagelijks praktijk, leven, levenseenheid met Christus. Dat uitleven. En dat is tegelijkertijd gelijkvormig worden aan zijn dood. Want dan beleid je ook wat Paulus hier schrijft. Want wat zijn dood betreft is hij voor de zonde eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Dus net zoals Christus nu dood is voor de zonde. Want dat staat hier, hè? Hij is voor de zonde eens. En dat betekent eens voor altijd gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Resultaat ervan is dat hij nu, Christus is nu dood voor de zonde. En hij leeft nu voor God. En daarin is hij actief. Dat hebben we in daarnet gezien, hè? In het eerste deel van vandaag. Hij is actief. Hij doet daadwerkelijk een actief werk in en aan de gemeente, vandaag de dag. Hij leeft voor God. En dan zegt Paulus, zo moet het ook voor u vaststaan. Dat is gewoon een kwestie van rekenen, van calculeren, van boekhouden. Rekenen. Zo moet het ook voor u vaststaan. Rekenen staat er dan in het Grieks, logizomai, hè, rekenen. Dat gij wel dood zijt voor de zonde, want we hebben die, toch die eenheid met Christus. Nou, net zoals hij nu dood is voor de zonde, zijn ook wij dat. Alleen voor ons gaat het erom in de dagelijkse praktijk ook zo te rekenen. Rekenen zoals hij rekent. Dus we rekenen onszelf dagelijks dood te zijn voor de zonde. En dat is gelijkvormig wordend aan zijn dood uit Filippenzen 3. Want in Filippenzen gaat het om de dagelijkse praktijk. Dus gaat het om dagelijks je geloof, vanuit je geloof, actief rekenen dat je dood bent voor de zonde. En waar je vroeger niet aan een misleiding of verleiding of wat dan ook, dat je die niet kon weerstaan, dat je eraan toe moest geven, zo kan je nu zeggen, actief, in geloof, daar ben ik dood voor. Daar wil ik niks mee te maken hebben. En dan merk je dat je daar ook de kracht voor hebt om daarvan los te blijven. Nou, dat is zijn opstandingskracht. He, laat me zeggen, als het jou lukt, ja, het lukt jou natuurlijk niet echt, maar als het jou lukt om daar inderdaad van los te blijven, dan is het zijn kracht in jou die dat volbrengt. Dan is het zijn werk in jou, zijn geest in jou. Dat is het punt. Maar daar gaat het dus om, he, in Filippenzen 3. Maar levend voor God in Christus Jezus. Dus net zoals hij nu leeft voor God, Christus zelf, leven ook wij voor God. Net zo. En dat is natuurlijk heel radicaal, hè? Die Paulus gebruikt natuurlijk niet voor niks die begrippen van dood en leven. Dat is heel radicaal. Kijk, een dode kun je gewoon tegen de schenen schoppen. Sorry dat ik het even zo heel plastisch zeg, hè? Maar een dode kun je tegen de schenen schoppen, die zal niet reageren. En zo is het natuurlijk ook voor ons als gelovigen. Als wij als gelovigen dan niet letterlijk, maar geestelijk gezien tegen de schenen geschopt worden, en dat gebeurt, dan reageren wij dan? Of is het dan zo dat ons geloof zodanig werkt dat wij dan niet reageren? Dat het emoties bij je oproept, dat het van binnen alles borrelt en emoties geeft? Ja, inderdaad. Jawel, het gaat niet buiten je emoties om. Maar reageer erop. Kan je zeggen, daar ben ik dood voor. Zo is het wel, dat is de realiteit. En dan zegt Paulus, laat dan de zonde niet langer heersen in uw stervende lichaam, zodat ge aan zijn begeerte zoudt gehoorzamen. Paulus sluit niet uit dat wij nog zondigen. Het is echt niet zo dat wij nu zondeloos worden. Degene die dat zegt, die moet nog maar eens goed in eigen leven kijken en in de schrift lezen. Maar het is wel zo dat wij, als we dit uitleven, dan is het zo dat we inderdaad niet meer in die slavernij van de zonde zitten. Dat we er niet meer aan moeten toegeven. Maar dat we dat kunnen weerstaan. En dan zeg ik nogmaals erbij, in zijn kracht. Laat dan de zonde niet langer heersen. Het gaat om heersers. En stelt uw leden niet langer als wapenen der ongerechtigheid voor de zonde, alsof die nog heerschappij in je leven zou hebben. Nee, stel jezelf voor God als mensen die dood zijn geweest, maar thans leven. En stelt uw ledenen als wapenen, als werktuigen, als instrumenten der gerechtigheid, voor de gerechtigheid, voor God. Immers, de zonde zal u over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. En om dat verschil, wet of genade, en dan de zonde. Nou, daar hebben we onlangs nog bijbelstudie over gegeven, 3 avonden lang, wet of genade. Bijbelstudie kunt u zo downloaden op internet, godswoordcentraal.nl. Als u nog eens na wil luisteren. Dat is heel makkelijk van internet, je kan het gewoon even zo downloaden en luisteren. Want je bent niet onder de wet, want de wet doet zonde kennen. Daar waar de wet wordt opgelegd, daar wordt de zonde actief. Maar wij leven onder de genade. Wij leven onder de genade. En dat is, we stellen ons dus bewust onder, laat maar zeggen, de heerschappij, de regering van de genade. Dan word je je bewust. En dat is ook precies wat Hebreeën zegt, kom ik daar nog 1 keer op terug vandaag. De troon der genade. Troon spreekt van heerschappij. Dus het is de heerschappij nu. Wie regeert er nu? Genade. Christus. En niet langer dus de wet. Nou, dat zegt Paulus. En de rest van Romeinen 6, leest u dat vooral heel aandachtig nog verder door. Want dat heeft alles te maken met dat inderdaad dat gelijkvormig worden aan zijn dood. Dat is dus actief rekenen dat wat een feit is. Het zijn feiten inderdaad, maar daar actief dagelijks mee rekenen. Dat is geloven. Dat is het geloofsleven uitleven, daadwerkelijk, in de praktijk. Of wij zouden mogen komen en dan uiteindelijk, zegt Paulus dan in dat 11e vers, of ik, hoe ook maar, Filippenzen 3 vers 11, gaan we even terug naar onze tekst waar we mee bezig zijn. Of ik, hoe ook maar, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En daar zijn hele theorieën opgebouwd op deze ene tekst. En waarom is dat? Omdat deze uitdrukking, de uitopstanding uit de doden, komt maar 1 keer voor. In alle brieven van Paulus. Wel opstanding uit de doden, maar de uitopstanding uit de doden, dat is nog net ietsje meer in de grondtekst. Of ik hoe ook maar zou mogen komen tot de uitopstanding uit de doden. Dan heb ik voor u even, om dat even iets daarvan te verduidelijken, even een lijntje opgezet op de flipover. Dit is een klein gedeelte uit wat je zou kunnen zeggen een wat langere tijdlijn natuurlijk. En waar de Bijbel over spreekt, is een algemene opstanding van de doden. Die zal plaatsvinden op de jongste dag. Of de laatste dag, dat is precies hetzelfde. Het is maar net van welke kant je het benadert. Maar de jongste dag, dat is zeg maar de opstanding waarover in Openbaring 20 gesproken wordt. De opstanding als de ongelovigen opstaan en zullen staan voor of bij de grote witte troon. Dat zijn allemaal beelden hoor, er staat niet dan letterlijk een grote witte marmeren troon of zo. Zo moet u dat niet voorstellen, maar dat is alleen maar een beeld. Maar om aan te geven dat daar een moment plaatsvindt van het gericht. Daar wordt het leven van de ongelovigen geëvalueerd, bekeken, beoordeeld, hoe je het zeggen wil. Nou, dat is dus de opstanding van de doden. Dat is dus een algemene opstanding, de opstanding der doden. En waarvan door vele christenen beleden wordt dat ze daarin geloven, dat er eenmaal zal zijn een opstanding der doden. En dan gelooft men dat het op één moment iedereen zal opstaan die ooit gestorven is. Maar dat is dus niet het geval, want de Bijbel maakt wel degelijk onderscheid tussen verschillende opstandingen. Nou, als het niet gaat om die algemene opstanding der doden bij de grote witte troon, als het dus gaat om specifieke opstandingen die eerder plaats zullen vinden, dan gaat het om een opstanding uit de doden. Een opstanding namelijk van tussen de doden uit. En al die andere doden die blijven dan liggen tot het moment van de grote witte troon. Tot het moment van die algemene opstanding die aan het eind van de lijn, bijna aan het eind van de lijn staat, hè? Dat is op het moment van de witte troon.
Dat is hier. En die wordt genoemd de opstanding ten gericht. Heb ik hier gezegd. Dit is die uiteindelijke algemene opstanding van doden. Nou, opstandingen die eerder plaatsvinden, die worden genoemd een opstanding uit de doden.
En dat is, als we even teruggaan op de lijn, even aan het begin, even voor de volgorde. Allereerst Christus zelf. He, dat is toen hij opstond, was dat een opstanding van tussen de doden uit, he, op de derde dag, toen hij opgewekt werd. En dan heb je daarna de opstanding van de gestorven gelovigen die bij de gemeente het lichaam van Christus horen. He, dat is die volgende, daar heb ik dat pijltje ook naar boven gezet, omdat diegenen die dan opstaan zullen ook in de lucht, en die zullen naar boven gaan, die zullen in de lucht de Heer ontmoeten. Dus dat is ook een opstanding uit de doden, een opstanding van tussen de doden uit. En dan ruim 7 jaar, ik heb dat ongeveer aangegeven, ruim 7 jaar zit ertussen, dan krijg je de opstanding der rechtvaardigen. Dat is zeg maar aan het begin van het duizendjarig rijk, even grofweg gezegd. Maar ik wil niet te detailistisch worden, anders leidt het te veel af. En dat is dan de eerste opstanding, die in Openbaring 20 wordt genoemd, de eerste opstanding. En daarbij wordt dan gezegd, voor degenen die bij die opstanding horen, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding, over deze heeft de tweede dood geen macht. Dus die ontkomen daardoor aan de tweede dood. Dus dat is zeg maar de eerste opstanding of de vorige opstanding, mag je ook zeggen. Het woord wat er staat in het Grieks mag je ook vertalen met vorige of eerste. Je moet niet zozeer aan een rangtelwoord denken, maar het is gewoon vorige. Dat is ook een opstanding uit de doden. En als Paulus dan het hier heeft over de uitopstanding uit de doden, dan refereert hij aan die momenten van uitopstanding, van opstanding uit de doden. Ja? Dat staat in Openbaring 20, vers 4 tot 6. Dat heb ik er ook bij gezet daar. Dat is de opstand die in Johannes 5 staat dan, dat is de opstanding ten gericht. He, er is een opstanding ten gericht en een opstanding ten leven. Nou, die opstanding ten gericht is die opstanding waarbij de ongelovigen op zullen staan en dan geoordeeld worden bij de grote witte troon. En dat is dus de algemene opstanding. Dat is de opstanding op de jongste dag of op de laatste dag. Dus net van welke kant je het benadert. Het is allebei hetzelfde in feite. En dan komt voor diegenen die daar zullen opstaan, bij die grote opstanding, die algemene opstanding zeg maar, waarbij het overgrote deel van de mensheid zal opstaan, de grote witte troon, die gaan dan daarna in de tweede dood. Die worden geworpen in de poel des vuurs en er staat bij, dat is de tweede dood. Iedereen is dan opgestaan, uiteindelijk. Want je hebt eerst een aantal opstandingen uit, dat zijn groepjes, zeg maar. Dan heb je die algemene opstanding. Dan is er dus op dat moment, bij de grote witte troon, is er dus geen enkel mens meer dood. Die mensen die bij de grote witte troon, die worden daar geoordeeld. En al die mensen die voor de grote witte troon geoordeeld worden, die worden vervolgens geworpen in de poel des vuurs. Dat is de tweede dood, staat er dan bij. Dan zijn ze nog ongelovig, alleen dan hebben ze wel het besef gekregen dat Christus hun redder is. Want ze hebben dan voor Christus gestaan. He, als er geoordeeld wordt, is het altijd de zoon die oordeelt. Ja? Dus dat weten ze dan wel, alleen dan moeten ze nog wel in de tweede dood. En daarin gaan ze dus voor de tweede keer dood. En dat is net zo zonder bewustzijn, he, net zo dood als de eerste dood. Dat maakt niet uit. Vandaar dat er staat dat het de tweede dood is, hè? Dus de tweede Thanatos. Dus de tweede keer dat ze doodgaan. En in die dood zijn ze zich ook helemaal van niets bewust. Dus het is geen bewuste ervaring. Er is geen pijn. Het is wel een letterlijke poel des vuurs, dat geloof ik wel. Maar ze hebben dan geen pijn. Ze zullen niet pijn lijden. Ze zullen niet, noem maar op, gepijnigd worden enzovoort. Want ze weten helemaal van niets. En ze worden wel geworpen in de poel des vuurs. Om daar voor de tweede keer dood te gaan. En het gaat heel snel. Daar zullen ze nauwelijks iets van merken. En dat is eigenlijk heel barmhartig hoor, van God. Het lijkt heel raar dat ik dat zo zeg, maar eigenlijk is dat heel barmhartig van God. En in die tweede dood ervaren ze helemaal van niets. En wat gebeurt er dan daarna? Uiteindelijk, zegt Paulus, wordt die laatste vijand, dat is de dood, en dat kan niet anders zijn dan de tweede dood, die wordt opgeheven. En dan heb je de levendmaking, dat is dan het slotakkoord. Dan heb je de levendmaking van al diegenen die in die poel des vuurs waren geworpen, die worden dan levend gemaakt. En dan is het voorbij, dan wordt de tweede dood opgegeven, teniet gedaan, vernietigd, buiten werking gesteld. Hoe moet ik het zeggen? Hè? Vuur staat altijd voor reiniging, inderdaad. En waar is die poel des vuurs, die tweede dood, eigenlijk voor bedoeld? Door de dood van Christus zijn in feite de zonden, de zondige daden van de mens zijn eigenlijk weggedaan. En dat geldt ook dus voor al diegenen die voor de grote witte troon komen. Dus die worden dan ook daar niet beoordeeld naar hun zonden. Dat staat er ook niet. Ze worden beoordeeld naar hun werken. En die tweede dood is er dan voor bedoeld dat ze kwijtraken wie ze in zichzelf zijn. Je hebt zonden, dat doe je, maar je bent een zondaar. En om dat kwijt te raken, dat zondaar zijn, daarvoor gaan die mensen dan in de tweede dood. Om daar het levend gemaakt te worden. En dan is er zo'n levensproces in hun werkzaam dat ze ook nooit meer kunnen zondigen. Nooit meer zullen zondigen. Maar goed, dat is misschien een onderwerp apart om daar nog eens een keer dieper op in te gaan. Het is wel heel boeiend, maar dat laat ik voor even nu voor wat het is. Maar je hebt dus een algemene opstanding. En daarvoor heb je een aantal opstandingen en dat noem je opstandingen uit. Dat zijn dus speciale groepjes die niet bij die algemene horen. Nou, daaraan refereert Paulus als hij zegt, of ik hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Is er dan nog een groepje of zo? Omdat hier dan een speciale terminologie staat. Is er dan nog een apart groepje ergens? Nee, ik heb het daar niet opgezet en daar wordt ook nergens verder in de schrift naar verwezen. En dat blijkt ook, waar doelt Paulus nu op? Paulus doelt er eigenlijk op dat hij die kracht wil ervaren nu in zijn dagelijks leven. Dat hij als het ware zijn Heer voor de volle 100% kan dienen zonder ooit nog iets fout te doen. Die ervaring zullen we dan ook hebben in de opstanding. Dan zullen we inderdaad ten volle en aan alle kanten 100% de Heer kunnen dienen zonder dat we nog zondigen. Nou, die ervaring wilde Paulus het liefst nu al in zijn dagelijks leven ervaren. Dat is ook de hele tekstverband waar het in staat. Hè? Het gaat allemaal over de praktijk nu. Dus hij wil die kracht, die dan het deel zal zijn in de opstanding, die wil hij nu al ervaren in zijn leven. Dat opstandingsleven. Zo op die manier. Dat zou hij het liefst nu al willen ervaren. Daarom zegt hij ook, of ik hoe ook maar zou komen, heel voorzichtig taalgebruik, zou komen tot de uitopstanding uit de doden. En bij Paulus is er geen enkele twijfel mogelijk over het feit dat hij uiteindelijk wel letterlijk zal opstaan. Dat was het. Bij Paulus, daar gaat het ook helemaal niet over. Daar had hij ook geen twijfel over. Nee, maar hij strekte zich er wel naar uit. En dat is natuurlijk niet helemaal 100% zeker. En wist hij ook wel dat hij dat niet zou halen. Maar hij strekte zich er wel naar uit dat hij zou komen tot die kracht. Die uitopstanding uit de doden. Die opstandingskracht. Daar gaat het om. Want het hele tekstverband hier spreekt voluit over nu de dagelijkse praktijk. In de dienst aan de Heer. En het gaat dus om die opstandingskracht. En daarom zegt Paulus ook, of ik hoe ook maar zou komen tot de uitopstanding uit de doden. Daar verlangde hij naar. Daar strekte hij zich naar uit. Want hij wilde ten volle tot winst zijn voor Christus. Dat zijn leven en zijn dienstbetoon winst zou zijn voor Christus, niet voor zichzelf. Nee, dat het winst zou opleveren voor hem. En aan alle kanten blijkt dus, en ook als we het vervolg gaan bespreken in de komende dagen, aan alle kanten blijkt dus dat het gaat om de praktijk van alle dag. En de hele Filippenzenbrief spreekt daar ook over. En dan gaat Paulus ook spreken over dat jagen, hè? Dat hij ernaar jaagt enzovoort. Dus het gaat gewoon om zijn praktijk op dat moment, toen. Hè? Dus het gaat dan ook hier om onze praktijk nu. Dat we ons naar uitzekken om dat voorbeeld van de apostel te volgen. Nou, dat, ik denk dat dat zaken zijn die we daadwerkelijk ons ook naar uitstrekken. He, dat is fijn om je daar naar uit te strekken. De opstandingskracht van Christus, dat te mogen ervaren in het leven van alle dag. Zo je dienst te kunnen doen. Dat je niet alleen je plicht doet, maar meer dan dat. En dat voortdurend, ononderbroken eigenlijk zou ik willen zeggen. Nou, dat je daarna uitstrekken. Dat is het bijzondere, hè, wat de apostel hier naar voren brengt. En dat wij 1 Thessalonicenzen 4 die opstanding zullen meemaken. Als wij het niet zouden mogen of kunnen meemaken dat de Heer bij ons leven komt. Ja, dat is een absolute zekerheid. Dat is een zekerheid. Maar deze ervaring in ons dagelijks leven, ja, dat is ja, ups en downs, hè, soms. En, maar je niet daarbij neerleggen, bij die downs. Nee, de gezindheid van de apostel was daarna uitstekken. Oké, ik wil het voor vandaag hierbij laten. Zullen we danken? Vader, we danken u dat we zo weer een moment stil konden staan bij datgene wat u zegt. Vader, het is bijzonder dat u ons zo aanspreekt op die praktijk van het dagelijks leven. Vader, en dan is voor ieder de eigen ervaring weer anders. Ieder heeft weer andere omstandigheden. Maar vader, dank u wel dat u ons zo persoonlijk kent. Dank u wel dat u zo persoonlijk met ons omgaat. Dank u wel dat we zo persoonlijk, vader, door u aangesproken worden. En vader, dank u wel dat we ook die geweldige eenheid van de geest mogen uitleven met elkaar als gelovigen. Vader, geef dat we ons daarna uitstrekken. Dank u wel dat u dat ons voorhoudt, dat u dat in ons uitwerkt. Vader, dank u wel dat we mogen danken dat u ons zo'n hoge positie hebt gegeven in en met Christus. Vader, te midden van de hemelingen, waar Christus inderdaad al plaatsgenomen heeft op die bestuurszetel. Vader, en waar ook wij nauw mee verbonden zijn. Dank u wel, vader, dat we ons steeds bewust mogen zijn dat de Heer nabij is. Dat Hij ons vasthoudt en draagt elke dag. Vader, dank u wel dat we ons meer en meer dat bewust mogen zijn. Dat woord op ons laten inwerken. Dank u wel voor het werk wat uw Zoon vandaag de dag doet. Dat Hij de gemeente heiligt en reinigt. Vader, dat we in ons persoonlijk leven ook daarvan kunnen getuigen. Dat het reinigende werk bezig is. Vader, dank u wel. Dank u wel dat u ons bevrijdt van alle krampachtigheid. Vader, dat u ons wilt doen wandelen en doet wandelen in ontspannenheid met u. Vader, dank u wel dat we zo een heel klein stukje hier mogen zijn van het wereldwijde lichaam van Christus. Vader, dank u wel dat het woord uitgaat. Dat het woord niet gebonden is. Maar dat u het zal bevestigen en we bidden u ook dat het woord van u, Heer, snelle voortgang mag hebben. Wereldwijd. Dank u wel, vader, dat u dat uitwerkt en dat we toeleven naar een geweldige toekomst. Een grote toekomst met u. Dank u wel, vader, voor uw plan. Dank u wel dat u verschillende momenten van opstanding heeft ingebouwd in uw plan. En uiteindelijk ook met die grote mensenmassa's, vader, tot uw doel gaat komen. Het is wonderlijk, vader, als we beseffen dat u van die miljarden mensen ieder persoonlijk kent. En ieder persoonlijk lief hebt. Vader, dank u wel dat u ons omringt van voor en achter. We kunnen dat maar nauwelijks begrijpen, het is wonderbaarlijk. Maar dank u wel dat u ons zo met ons meegaat, ook het verdere van deze dag. Vader, mogen we daarin recreëren. En vader, we danken u dat u ook met de kinderen bent, wilt u hen bewaren. In al het spel wat zij doen, vader, we danken u daarvoor in de naam van uw Zoon, Christus Jezus onze Heer. Amen. Dank voor uw aandacht. Eet smakelijk straks.